Betuwewind had windmolens, die staan in net congestiegebied. En ja, die hebben dus ook wel eens overschot dat ze niet mogen leveren. En zo is de connectie eigenlijk gelegd van, hé, dit is een hele mooie combinatie.
Dit is de elektrische vrachtwagen.nl podcast. Mijn naam is Johnny Nijnhuis en ik help transportbedrijven om de overstap te maken naar elektrische vrachtwagens. Er is nog veel onbekend over elektrische vrachtwagens en door middel van deze podcast probeer ik daar wat verandering te brengen. Veel plezier! En welkom allemaal. Dit is de 11e aflevering van de elektrische vrachtwagen.nl podcast. Ik heb net anderhalf uur in de auto gezeten en ik ben om de oren geslagen door allerlei takken, want het stormt in Nederland. En die storm had zelfs een naam. Ik ben even de naam vergeten. Dus het kan zijn dat je deze aflevering af en toe wat hoort, want we zitten in een beetje een gehoorig hokje, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, waar ben ik eigenlijk en tegenover wie zit ik eigenlijk?
Ja, je bent in Varik. Dat is de projectlocatie eigenlijk van waar WattUp eigenlijk wordt opgebouwd. Dus de laadlocatie in Geldermalsen, het laadplein voor bouw en zwaar materiaal. En ik ben Arne Koudstal en daar ga ik wat meer over vertellen.
Goed zo, hartstikke leuk. WattUp, dat is de naam die je net laat vallen. Dat is de reden waarom we hier zijn. Ja. Waarschijnlijk hebben een aantal van onze luisteraars best al een keertje wat gehoord over WattUp. Maar kun je eens uitleggen wat WattUp precies is?
Ja. Nou, eigenlijk WattUp is dus een snellaadplein, flink groot, 42 laadpunten, voor bouwmaterieel en zwaar transport. Het is gelegen aan de A15 bij Geldermalsen en wordt gevoed door duurzame energie van de wind, van Betuwewind. En het hele traject is eigenlijk voortgekomen uit het project Mekantendiek. Dat is een dijkversterking die plaatsvindt tussen Tiel en Waardenburg. En ja, dat moest emissieloos. En vanuit die gedachte is er gekeken van waar kunnen wij een laadplein opzetten om dat materieel te gaan voeden met elektra. Nou, vanuit die gedachte is op een gegeven moment een verbastering ontstaan vanuit het project al om dat anders te doen. Kunnen we dat niet een laadplein die langer blijft dan alleen het project? En zodoende is WattUp ontstaan. WattUp BV, waarin Betuwewind en de aannemers van Mekantendiek in participeren.
Oké, dus ik hoor alle twee participanten. Je zegt het moest zero emissie. Van wie moest het zero emissie?
Die
dijkversterking hebben we het dan over.
Ja, die dijkversterking. Ja, misschien ook wel goed. Eigenlijk het moest niet. Het waterschap was heel erg ambitieus. Die had een hele mooie tender op de markt gezet. Waarin emissieloos eigenlijk extra werd beloond. Het moest zo min mogelijk emissies. En ja, de projectcombinatie heeft durf getoond en heeft gezegd, dat is al 2 jaar geleden, dus toen was er nog helemaal niet zoveel. Toen hebben ze toch gezegd, we gaan het helemaal emissieloos doen. Ja, en dan moet je, want wat je opschrijft moet je ook gaan waarmaken. Ja, en dat heeft wel tot wat geleid hier.
Dus het is een beetje een gezonde bluff geweest om zero emissie in te schrijven en op het moment dat je de aanbesteding dat die gewonnen was, toen moest het ook daadwerkelijk gaan gebeuren.
Exact, ja. Ja.
En toen wist de want welke aannemers hebben we het dan over die hebben ingeschreven?
Dat is Dure Vermeer, Ploegam en Van Oort. Dus dat is de combinatie Mekantendiek. En er zitten nog wat onderaannemers in. Dus bijvoorbeeld Gebroeders de Koning. Die doen ook alles elektrisch.
Ja. Oké, en de bedoeling is dus dat er een dijk verzwaard wordt?
De dijk wordt verzwaard, verbreed. En zelfs met damwanden en een soort kadermuren die erin gemaakt worden om de dijk stevig te maken en te beschermen tegen het hoogwater.
Oké, en dat moet dus nu helemaal zero emissie gebeuren, want alles gebeurt zero emissie binnen dat project?
Zo goed als alles. Dus zeg even 96% wordt emissie.
Oké, okay, ja, dan vind ik inderdaad wel alles en dan kan die paar uitzonderingen, dan gaat iemand ons dan wel weer op aanvallen, maar dat zal wel. Ik ga er even vanuit dat dat dan allemaal zero emissie is. Dan is dus de volgende uitdaging. Dan moet je die spullen gaan opladen.
Ja.
En jullie hadden 2 jaar geleden, denk ik, maar misschien zeg ik het niet helemaal goed, nul verstand van opladen van wat dan ook. Of van die machines überhaupt. Daar was gewoon weinig kennis.
Dat klopt. Ja, er waren wat machines natuurlijk wel. UMS is heel ver bijvoorbeeld. Dozan was toen al wel bezig. Dus de eerste generatie elektrische machines was er. Maar de hoeveelheid zoals nu helemaal niet. De vrachtwagens waren allemaal nog omgebouwde, kranen eigenlijk hetzelfde. En sinds kort zie je pas dat de OEM's zijn ingestapt. En die hebben ze dus ook gelijk besteld op het moment dat ze hoorden dat de tender gewonnen was.
Ja, dus ook dit hele project heeft ook wel een beetje een duwende functie gehad richting die OEM's.
Ja, absoluut. Zeker. Want er staan hier 14 elektrische kranen te draaien. Er komen 10 elektrische vrachtwagens dag en nacht, in ieder geval overdag te rijden. Ja. 5 elektrische tractoren. En dan nog diverse walsen. Silent pijlen.
Wat is dat?
Dat is eigenlijk om die damwanden de grond in te krijgen. Ja. Ook helemaal emissieloos. Dan vergeet ik waarschijnlijk nog wel wat materieel, maar ja, dat geeft al een beetje de orde van grootte aan.
Oké, en dan moet het ergens worden opgeladen.
Ja.
Die dijk, dat is een lang tracé, een lang traject, kan ik me voorstellen. 30 kilometer of zo, ergens in die richting?
Nee, 19.
Oh, 19, ja. Iets korter, maar wel een lang traject. Dan moet je die machines allemaal gaan opladen. Wat was jullie eerste idee daarbij? Hoe is dat idee ontstaan van Wattup?
Dat idee, daar was ik zelf natuurlijk niet bij betrokken. Maar het idee is eigenlijk ontstaan in eerste instantie door het project. Het project had gezegd, we gaan een laadplein bouwen. En die doen we aan het begin, dat was dan een aansluiting van Liander, aan het begin van de dijkversterking. Ja, dan moet je wel 19 kilometer als je aan het eind van de dijk bezig was, elke keer heen en weer pendelen.
Met een rupskraan is dat niet zo handig.
Met een rupskraan is het niet zo handig. En de capaciteit was te laag voor wat het project ging vragen aan vermogen. Dus op die manier is er eigenlijk gekeken van oké, kan dat niet anders? Kunnen we het ook niet op een andere manier opwekken? Toen heeft het project contact opgenomen met Betuwe Wind. Betuwe Wind had windmolens. Die staan in net congestiegebied. En ja, die hebben dus ook wel eens overschot dat ze niet mogen leveren.
Mm-hmm.
En zo is de connectie eigenlijk gelegd van dit is een hele mooie combinatie. En dat heeft geleid tot Wattup. En vanuit die gedachte, eerst was het alleen voor het project. En toen later ben ik er onder andere ook bij gekomen. Toen zijn we gaan kijken, maar kunnen we dat dan niet echt als een aparte BV neerzetten? Die ook openbaar komt voor andere partijen waar iedereen kan komen laden. Want waarom zouden we dit alleen voor het project doen? Dat is zonde.
En jij noemt al, je bent er wat later bij gekomen. Wat is jouw rol precies binnen dit project?
En mijn rol is eigenlijk, ik ben een van de karttrekkers. Wij hebben bijvoorbeeld geholpen met de business case, de branding van hoe gaan we dat inzetten, partijen meekrijgen. Maar het hele project, dat is de echte aanleiding geweest en die hebben dit allemaal voor elkaar weten te boksen.
Oké, jij zei net terug naar het project, je had het net over, wij zijn naar Betuwe Wind toegegaan. Want letterlijk wat jullie zagen, ergens windmolens in de buurt staan, dat dachten, misschien moeten we daar eens aankloppen om te kijken wat daar mogelijk is.
Ja, dat is eigenlijk gebeurd. Ja, dus volgens mij Gijs Ploegmakers, de directeur van Ploegham, die had contact met Betuwe Wind. En zo is dat via een van de andere karttrekkers, Tom Renze en Barend Klein. Die hebben dat helemaal verder uitgewerkt en zijn toen met Avri gaan zitten van kunnen we dat dan op jullie trein plaats laten? Avri is de afvalverwerkings Rivierenland. Dus dat is de hele regio. En daar was de grond van. Dus zo is dat allemaal langzaam, heeft dat een plekje gekregen.
Staan die windmolens dan ook op de grond van Avri?
Ja.
En op de plaatjes zag ik ook zonnepanelen erbij.
Klopt, ja.
Die liggen ook op het terrein van Avri?
Ja, de zonnepanelen zijn ook van Avri.
Ah, oké. Ja. En die hebben jullie vastgekoppeld op een of andere manier met dat laadplein?
Het zonnepanelen moeten nog. Alleen de windaansluiting die is er. Ja.
Oké.
Dus die is helemaal aangesloten.
Dus als je zometeen je kraan of je vrachtwagen staat te laden, doe je dat waarschijnlijk, als het waait, letterlijk met windstroom die 50 meter, 100 meter, 200 meter verderop wordt geproduceerd.
Ja, exact. Ja.
Want dat is wel wat je ziet. Hè? Als je staat op het laadplein en je kijkt omhoog, dan zie je de windmolens draaien die stroom leveren waar jouw auto mee wordt opgeladen.
Ja, je ziet de windmolen en aan de linkerkant zie je alle zonnepanelen liggen. Ja.
Ja, het is wel een heel cool plaatje. Ik zou zeker iedereen aanraden om het eventjes op te zoeken. Wattup op Google en dan kijken naar het plaatje. Want dit is wel zoals we het graag zouden willen zien. Wel opwekken en verbruik heel dicht bij elkaar ligt. Dus dat is wel perfect. Dat laadplein ligt dan ergens. Die 19 kilometer, hoe gaan jullie dat overbruggen? En doen we met bijvoorbeeld kranen? Gaan we dan met wisselbatterijen werken of iets dergelijks? Of hoe gaat dat in zijn werk? Of is dat nog niet helemaal duidelijk?
Nee, zeker. Nee, dat is denk ik heel mooi van de bouw. Daar is eigenlijk al direct ingezet op wisselbatterijen. Want een kraan rupsen 19 kilometer, dat wordt hem niet. Dus er is al heel snel gezegd, wij gaan met wisselaccu's werken. Je ziet het als een Makita-systeem.
Mm-hmm.
Dus je hebt 2 accu's per machine. De ene draait die op en de andere die wordt opgeladen. Dus we zijn ook veel flexibeler wanneer we die batterijen gaan opladen.
Oké, dus jullie hebben een soort stationaire wisselbatterij in de vorm van wisselbatterijen voor die kranen. Die staan eigenlijk min of meer permanent op die laadlocatie om opgeladen te worden.
Exact. Ja.
Daar kun je dus allemaal slimme dingen mee doen.
Exact. Ja.
Ja. Dus misschien even één stapje vooruit. En ik hoop niet dat iedereen me kwijtraakt. Maar laden op Ommelandsmarkt bijvoorbeeld. Of op Day Ahead Apex is voor jullie ook iets wat interessant is.
Zeker. Ja.
Dat doen jullie dan ook?
Dat gaan wij ook doen, ja. Dus wij gaan laden op inderdaad op de dagkoersen. En wij rekenen dus ook af op basis van die dagkoersen. Dus...
Oké, dus als iemand anders bij jullie komt laden, dan word je afgerekend op Apex Spot, op de Day Ahead Markt.
Ja, de Day Ahead Markt, plus natuurlijk, we hebben nog een opslag die nodig is, ja, om het hele laadplein draaiend te houden. Maar dat is onze principes. Dus inderdaad, als jij op een moment komt dat er heel veel overschot aan energie is, dan zou je een veel lager tarief betalen dan wanneer er een tekort aan energie is. Ja.
En er was vorige week, zondag volgens mij, waren er hele lage negatieve prijzen.
Ja.
Gaat dat dan ook doorwerken in jullie laadplein? Zou het theoretisch kunnen voorkomen dat je gratis kan laden bij jullie?
Ik denk dat het theoretisch mogelijk is. Afhankelijk natuurlijk van hoe laag die prijs is, plus wat is onze opslag. Maar in theorie moet dat inderdaad...
Heb jij enig idee wat die opslag ongeveer is? Ik ga je er niet te vastbinden, niemand hoor. Maar...
Ja, dat durf ik uit mijn hoofd even nu niet te zeggen. Omdat er zit natuurlijk van alles in. Je hebt je kabel die je nodig hebt. We hebben de Liander-kabel als backup. We hebben de onbalans die je natuurlijk ook moet afprijzen, want je moet op... Als iemand te veel laat of te weinig laat, heb je ook onbalans die je zelf veroorzaakt. Dus er zitten allemaal variabelen in. Dus daarom is dat heel moeilijk om prijs af te geven. Die hopen wij in de nabije toekomst, zeg even 1-2 maanden, dat we die meer vrij kunnen geven. Maar op dit moment is dat echt nog te volatiel. Ook het laadplein is nog in aanbouw, dus er komen nog kosten bij, kosten af. Dus.
Wanneer denk je dat het laadplein open gaat?
Nou, sowieso, het is al open, dus er wordt al mee gewerkt, continu eigenlijk. Alleen het open voor derde gaan verwachten we september.
Dat is wel vrij vlot, want we zitten nu begin juli.
Ja.
En er gaat de vakantie overheen, dus na de grote vakantie dan is het in principe open voor alles en iedereen. Kun je ook zomaar komen aanrijden en zomaar laden en zo erin pluggen? Of hebben jullie daar nog wat voor bedacht?
Dat is zeker mogelijk, uiteraard. We hebben een speciaal planningssysteem. En als het planningssysteem het toelaat en er zijn gaten, dan kan je gewoon vrij om natuurlijk te komen laden. Alleen het nadeel is, wij hebben liever mensen die gepland aankomen. Eigenlijk om twee redenen. Eén is die onbalans. Dus je wil voorkomen dat wij de onbalans moeten gaan betalen. Mm-hmm. Dus daardoor zullen we ook een hoger tarief hanteren als je gewoon aankomt rijden.
En krijg je dan, als je gewoon komt aanrijden, krijg je dan gewoon een vast tarief? Of is dat nog steeds afhankelijk van wat de Day Ahead doet?
Dan is het nog steeds afhankelijk van de Day Ahead, uiteraard. Daar willen we wel naartoe. Alleen daar zijn we zelf ook nog een beetje zoekende in. Omdat je wil ook wel die ondernemer zekerheid geven, wat ga je nu betalen? Dus het is een beetje zoeken van... Ja, hoe dynamisch kunnen we zijn en hoe moet je toch ook een ondernemer wel wat zekerheid gaan geven van wat ga ik nu betalen?
En je zei net wat interessant. Jullie hebben een reserveringssysteem.
Ja.
Hoe werkt dat?
Ja, we hebben een heel uitgebreid reserveringssysteem gemaakt, dus die 42 palen eigenlijk kan bedienen.
Vertel eens even tussendoor, dan ga ik weer aan de andere kant op. Wat zijn de specs van het laadplein? Waar hebben we het over? Je hebt het over 42 palen, dat zijn er heel wat. Wat zijn de vermogens? Waar hebben we het dan over?
We hebben 36 CCS combo Kempower laadpalen staan. Met 400 kilowatt output maximaal.
Ja.
Kortere tijd, eigenlijk zijn ze 350, maar kortere tijd kunnen ze 400 aan, omdat we 800 ampère laadkabels hebben.
Mm-hmm.
Dat zijn de 36. Die staan op verschillende manieren opgesteld. Dus één zijn de doorrijplekken echt voor de vrachtwagens met trailers. En we hebben wat meer voor de trekker alleen of de busjes. En helemaal aan de achterkant hebben we nog 6 powerlock systemen. En dat is wat meer voor de hele grote batterijen. Dat is een AC-aansluitpunt. Die kan ook tot, 250 kilowatt laden, uit mijn hoofd gezegd. En wat die eigenlijk kunnen is die hele grote accu-containers laden die nog geen CCS-aansluiting erop hebben zitten.
Oké, dat is een andere soortige aansluiting.
Ja.
Klopt. Verwacht u wel dat die batterijen vroeg of later ook naar een CCS overgaan? Of misschien wel naar een MCS stekker?
Dat verwacht ik zeker. Ja, ja,
dat,
ja.
Dan gaan jullie de laadplein daar dan ook wel op aanpassen.
Absoluut, ja.
Oké, okay, wat voor aansluiting hebben jullie vanuit het netbeheerder? Wat voor gecontracteerd vermogen hoort erbij?
Nou, we hebben sowieso een 10 kVA aansluiting. We hebben een 5 megawatt trafostation. Totaal mm-hmm. opgesteld vermogen. Vanuit Betuwewind hebben we 10 megawatt eigenlijk wat we kunnen krijgen. De zonnepanelen kunnen ook nog eens 10 megawatt krijgen. En de gegarandeerde afname vanuit het net is 2,3. Ja.
Oké, okay, dus je hebt eigenlijk
2,8
MVA ja. wat je ja. aan gecontracteerd vermogen hebt vanuit je netaansluiting, aangevuld met wat je van wind en zon hebt. En als dat allemaal tegelijk gaat, is het veel te veel.
Ja.
Maar meestal is het een van de drie die levert. Oké.
Okay. Ja, en ons doel is natuurlijk die 2,8 kabel eigenlijk zo min mogelijk te gebruiken.
Ja.
Om zoveel mogelijk op duurzame energie te draaien.
Ja, dat zal ook iets te maken hebben met de business case rondom HBE's, vermoed ik zo.
Dat speelt zeker mee, maar ook uiteindelijk is het gewoon alsnog onze ambitie om, stel er waren geen HBE's geweest, ja. was dat alsnog wel ons doel geweest om zo min mogelijk die kabel van 2,8 aan te voeren.
Ja, je wilt zoveel mogelijk gewoon met hernieuwbare energie die lokaal is opgewekt, wil je ook lokaal gaan verbruiken.
Ja.
Oké. Okay. Terug naar het reserveringssysteem, want even in het voorgesprekje waar we hier net zaten, dat hebben de mensen natuurlijk niet gehoord, want stond de microfoon nog niet open. Maar je vertelde mij, je moet eigenlijk 2 dagen van tevoren reserveren.
Ja, klopt.
Waarom 2 dagen? Ik bedoel, als ik vandaag met mijn auto onderweg ga en mijn batterij is toevallig leeg, dat weet ik waarschijnlijk niet 2 dagen van tevoren. Waarom dan toch 2 dagen?
Ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken. Die 2 dagen is, zo kunnen wij goed inplannen wat er aankomt. Kunnen wij onze onbalans doorgeven als laadlijn natuurlijk die we gaan opzetten. En doordat we weten van wat er gaat komen, kunnen we ook beter inschatten, hey, waar is nog een lege plek en waar is geen lege plek. Plus 2 dagen van tevoren weten we de prijzen pas ongeveer. En die kunnen we dan ook ter indicatie eigenlijk doorgeven.
Ja, want jij zegt die prijs van Apex, hè, die worden om 12 uur 's middags worden ze geveild voor de volgende 36 uur.
Ja.
Daar heeft die 2 dagen dan eigenlijk ook een beetje mee te maken. Alleen het probleem dan is, dan weet je dus niet van tevoren welke prijs je gaat betalen. Welke prijs word je dan afgerekend? Want je gaat 2 dagen van tevoren reserveren. Dan is Apex Spot is nog niet bekend. Welke prijs betaal je dan?
Nou, kijk, het makkelijke is natuurlijk, wij focussen ons niet zozeer op de solo rider die af en toe een keer langskomt. Wij focussen ons eigenlijk op de ondernemers die langdurig bij ons komen laden. En als jij langdurig op een bepaald tijdslot komt laden, weet je wat die Apex gemiddeld gezien ongeveer zal zijn over die tijd. Dus dat je 1 keer meer betaalt en 1 keer minder, zal zich uiteindelijk uitgemiddelen. Als je maar vaak genoeg komt.
Ja.
En die prijs kunnen we natuurlijk wel overleggen.
Ja, oké, okay, dan zit er wat meer, omdat je zegt, ik heb een vaste tijdslot, dan middelt zich dat ergens uit. En dan kunnen we uit ervaring wel zeggen wat het ongeveer wordt. Behalve natuurlijk als we een energiecrisis hebben, dan wordt alles weer anders.
Dan
gaan we dat weer merken.
Maar ook daarbij denk ik wel, en dat is misschien wel goed om te noemen, wij denken wel dat dit systeem een goedkoper, of tenminste een attractievere prijs gaat bieden dan wanneer je een vast contract zou afsluiten. Dat hebben we ook wel gezien met het project zelf. Daarom hebben we ook voor deze optie gekozen.
Ja, puur ook omdat je die risico's die erin zitten rondom prijsfluctuaties, dat je die niet hoeft af te dekken in je prijs. En dus dat je altijd een beter gemiddelde prijs krijgt. Alleen je moet wel wat risico zelf willen nemen.
Exact. Maar hier kan je wel mee sturen. En vast contract natuurlijk niet. Dat betaal je gewoon.
Andere vraag stel ik nog even. Schiet me zo te binnen. Hebben jullie dan ook zelf een stationaire batterij erbij staan? Die daar vast staat? Want je hebt natuurlijk wel wisselbatterijen vanuit die kranen. En je hebt batterijpacks die je ook heen en weer rijdt. Naar die verschillende bouwlocaties over die hele 19 kilometer. Ja. Maar heb je ook een vaste batterij die er staat? Zodat je daar ook al wat mee kunt spelen.
Geen vaste? Nee, dus dat niet. Zijn we wel naar aan het kijken. De vraag is alleen nog, doen we dat dan op het laadplein of doen we dat aan de kant van Betuwewind? Daar zijn we, maar daar kijken we zeker naar.
Ja, dus best een behoorlijke kans dat dat gaat komen. Dat reserveringssysteem, eventjes als ik denk aan transportondernemers. Hoe kunnen zij een reservering doen? Is dat op een website of zo waar je in klikt? Of hoe gaat dat in de toekomst? Want misschien is het nog helemaal niet klaar. Hoe ziet dat er ongeveer uit?
Ja, eigenlijk zie je inderdaad dus gewoon de planning van de komende weken. Met je laadpalen natuurlijk, welke bezet zijn. Je doet een aanvraag van nou, om die tijd zou ik willen laden. Als die nog vrij is, dan klik je hem aan en dan boek je. En het is wel belangrijk dat je al in het systeem staat als klant. Dus dan kan je gewoon reserveren en iedereen kan klant worden.
Oké, dus je hebt de wathub.nl website. Daar maak je een account aan als het ware. En dan zeg je over 2 dagen of over 3 dagen, denk ik met die vrachtwagen of met die machine, op dat tijdstip daar te kunnen gaan laden.
Exact, ja, dat is eigenlijk het plan. Het is er nog niet, dus ga nog niet naar wathub.nl. Maar dan, wanneer die klaar is, dan zetten we die open en dan kan je op die manier laden. Het wordt nu helemaal gebouwd. En daarin houden we ook dus rekening met hoeveel wind wordt er opgewekt. Welke laadpalen krijgen prioritering? Welke, even kader van de HBA's wil je natuurlijk alle duurzame energie zoveel mogelijk naar de HBA-voertuigen en wat minder naar de accupakketten. Nou, op die manier proberen we daar ook sturing in te geven. Maar ook eigenlijk te sturen op snelheid. Dus de een die kan misschien wel heel snel laden en de ander die downgraden we een beetje, want die heeft niet zoveel haast. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we aan het inbouwen zijn. Waarbij we ook nog rekening moeten houden dat we niet de netbelasting overbelasten. Dus we hebben natuurlijk gecontracteerd vermogen. Die moet je natuurlijk ook niet overbelasten als je die toch nodig hebt.
Oké, en hoe doe je dat dan met load balancing? Of hoe ga je die laders dan terugregelen? En hoe moet ik dat dan zien? Of heb je...
Exact. Nou ja, dat is redelijk technisch. Maar inderdaad, al die systemen moeten dus met elkaar werken. En daarom bouwen wij daar eigenlijk een hele schil omheen. Die, en dus de planning eigenlijk aangeeft. Maar in de tussentijd ook daarop kan gaan sturen.
Ja. En ik kreeg nog een vraag op LinkedIn van uiteraard een verzekeraar. Hoe gaan jullie de risico's zo afdekken? Want een laadpleinverzekering, dat is eigenlijk nog niet echt te koop. Hoe hebben jullie dat geregeld?
Volgens mij hebben we inmiddels de verzekering is gewoon rond. Maar het is inderdaad allemaal nieuw. Dus dat zie je met alles. Vergunningen, verzekeringen. Het is allemaal nieuw, het is allemaal spannend. En niemand weet nog van hoe gaan we ermee om. En dan merk je gewoon, dan moet je even de juiste personen zien te vinden die daar wel toch wel wat in gaan zien.
Die je daarmee mee kunnen helpen. Oké, daar ligt dus nog wel wat uitdagingen. Denken jullie dit concept ook te kunnen gaan schalen op meerdere locaties in Nederland of misschien wel in Europa te kunnen gaan realiseren?
Ja, dat is wel ons doel. We denken dat we heel veel ervaring hebben opgedaan nu met deze wathub. We hebben natuurlijk ook die specifieke software. Ja, die is eigenlijk voor elk laadplein toepasbaar. En wij zien heel veel bouwondernemingen. Ja, als bouwer wil je gewoon bouwen. Je wil niet bezig zijn met waar moet ik laden.
Mm-hmm.
En daar zoeken wij wel nu steeds meer van, of tenminste dat is echt ons doel. Te kijken met andere bouwers ook, maar ook met de combinanten. Van hey, kunnen we niet overal in Nederland laadpleinen bouwen waar je als bouwer altijd welkom bent. En dat je ook weet, daar kan ik laden. Ook of dat ik met een batterij kom die geen CCS heeft, dat ik kan laden. Eigenlijk dat stukje. En dat je ook gewoon 1 uniforme manier van afrekenen hebt. 1 account, dat je niet allemaal daar moeite voor hoeft te doen. Ja, wij proberen met wathub echt te kijken naar de bouwlocaties. Met name omdat we gewoon zien dat de bouwer, die wil zo min mogelijk bezig zijn met waar moet ik gaan laden, hoe moet ik gaan laden. We willen gewoon bouwen. Maar we weten ook, we kunnen alleen nog bouwen als we het emissieloos gaan doen. Dus we zijn er wel, we moeten eraan. Nou, dan is het natuurlijk heel mooi dat de ervaring en alles wat we geleerd hebben met wathub, software die we ontwikkeld hebben, dat we dat op meerdere plekken gaan uitrollen en dat we bouwers gaan faciliteren om eigenlijk een laadplein te realiseren. Ons plan is ook dat bouwers daar ook gewoon in mee kunnen participeren. Dus dat iedereen gebruik kan maken van de faciliteit van een wathub. En dat er altijd een wathub in de buurt is waar jij welkom bent. En dat is denk ik ook het mooie van het bouwen heeft heel veel schaal. Maar je bent altijd overal en nergens aan het bouwen. Dus je wil ook een soort landelijk dekkend netwerk krijgen. Ziet als Fastnet. Ja, dat is wel onze ambitie.
Oké, je haalt het echt een paar keer aan. Het is echt vanuit de bouw geredeneerd. Dus je gaat in eerste instantie kijken naar waar is een project waar zero-emissie bouwmateriaal naartoe moet. Dat zijn de locaties waar we specifiek naar op zoek zijn.
Nou, dat is onze initiator. Want we zien gewoon, een bouwlocatie moet emissieloos, is een aantal jaar vaak bezig. Ja, en het mooie is, in die aantal jaar weten we, dan gaat het vrachttransport natuurlijk alleen maar toenemen. Dus iedereen is welkom. Dat is één ding wat zeker is, dat is een WhatsApp. Maar wij starten het vanuit een bouwlocatie.
Ja, de aanleiding is altijd een bouw.
Exact, ja.
Oké. Ik kreeg ook al wat mensen met berichtjes die zeiden, wij hebben nog een groot zonnedak waar we de stroom niet van kwijt kunnen. Is dat ook iets waar bedrijven en personen bij jullie kunnen aankloppen, kunnen zeggen, joh, we hebben een locatie die ligt, wij denken op een goede locatie langs de snelweg of dichtbij een mogelijke bouwlocatie en we hebben nog stroom over. Is dat ook een richting van waaruit je kunt gaan kijken?
Zeker. Ja, nee, het is de combinatie van. Dus je hebt één natuurlijk afzet nodig. Een bouwer of grote transporteur. Twee is natuurlijk duurzame energie. Dat is ook wel waar we echt op focussen. Van kunnen we zonne-energie of windenergie gebruiken? En ja, het is niet heel makkelijk. Even zo'n locatie optuigen. Er komt heel veel bekijken. Heel veel stakeholder management. Ja, dus het is het makkelijkst om het vanuit een bouwtraject te starten. Omdat je dan al één ding zeker weet. Het moet emissieloos. En dit is de afzet die er sowieso gaat komen.
Ja, en die afzet, dat was natuurlijk ook, daar kreeg ik een paar vragen over binnen. Wat verwachten jullie qua bezettingsgraad? Want die kosten, waar we het net al even over hadden. Zeker, weet je, we hebben Apex Spot en er komt een bepaalde kostencomponent komt er overheen.
Ja.
Maar die kostencomponent, hoe hoog die is, zal grotendeels afhankelijk zijn van de bezettingsgraad.
Klopt.
Wat zijn jullie ideeën daarbij?
Nou, wij hebben natuurlijk dit laadplein opgezet vanuit de gedachte, het moet het project Mercantendiek dienen. Nou, daarvoor hebben wij dus ook het laadplein ontworpen. Dus daarom ook de 42 laadpunten. Dus ja, eigenlijk iedere dag zijn die 42 laadpunten, als alle materieelstukken er zijn die bezet. Maar niet continu. En wij hebben eigenlijk gezegd, dat is ons uitgangspunt. En alles wat straks meer gaat worden, ja, dat gaat je, alle bezettingsgraad wat meer wordt, gaat te goede komen aan het project. Dat is eigenlijk de gedachte.
Precies, dus je hebt daar eigenlijk een soort basisscenario genomen. Joh, jullie eigen spullen, die moeten worden opgeladen en dat moet toch gebeuren.
Ja.
En vervolgens gaan we dat laadplein semi-publiek maken, dus openstellen voor anderen. En hoe meer partijen bij ons komen laden, hoe beter de bezetting is. En we garanderen dat je kunt laden door het reserveringssysteem. Exact. Hoe meer partijen er komen laden, hoe gunstiger dat is uiteindelijk voor de business case van je laadplein.
Exact.
Want je zei het al, het is dus ook in een losse BV is wat heb ingegoten.
Ja.
Dus die willen uiteindelijk ook een keertje winst maken. En dat zal ook voor de andere locaties zal dat zijn.
Ja, kijk, dat is wel misschien een goede. Natuurlijk willen we een gezonde winst maken, maar echt winst maken is niet het doel. Het doel is het project voorzien van duurzame en stroom, maar ook duurzaam. En dat is hetzelfde Betuwewind. Betuwewind is natuurlijk een coöperatie. Die hebben eigenlijk helemaal niet een winsthoogmerk. Die willen juist goede doen voor de regio.
Mm-hmm.
En dat is denk ik het mooie wat hier samenkomt. En daarom kunnen wij ook met dynamische prijzen werken. En doen we het ook anders dan de meeste andere partijen.
Ja, omdat dat winsthoogmerk wat minder groot is dan...
Ja, we hebben vooral het doel, we moeten een project faciliteren. En we moeten zorgen dat dat goed gebeurt. We moeten zorgen wij hebben echt 3 dedicated personen gewoon continu werkend op het laadplein. Dus die ook op het laadplein zijn, die bezig zijn met de planning, die bezig zijn met we hebben een elektrische uitvoerder. Dus die is continu bezig van, wanneer komen de accu's, hoe laat komen ze, hoe gaan ze opgeladen worden? Dat maakt wel...
Ik moet dan direct terugdenken aan een stuk wat ik laatst las van iemand van de Rabobank. Die zegt, we krijgen een nieuwe CEO, een Chief Energy Officer.
Ja.
Dat is, jij noemt dat dan een elektriciteits...
Uitvoerder. Ja.
Uitvoerder. Ja. Ja, die zou het ook een CEO kunnen noemen met een knipoog. Maar die is dus bezig om constant die planning voor elkaar te maken en zorgen dat dat allemaal gereed komt en dat die materieelstukken ook daadwerkelijk worden opgeladen. En dat alles een beetje op rolletjes verloopt.
Ja, dus ook als de software fouten zijn tussen de machine en de laadpaalden, dat zo snel mogelijk is opgelost, al dat soort zaken. Ja.
Hoe zijn de eerste ervaringen op dit moment? Want jullie gebruiken de laadpalen nu al wel voor het project zelf.
Ja, eigenlijk heel goed. Die Campower palen, die werken natuurlijk hartstikke goed. Wat je wel ziet is nieuwe machines. Die staan nog vaak niet helemaal goed communiceren met het protocol van Campower. Of die zijn nog niet bekend bij Campower. Dan gaat het nog niet helemaal goed. Nou, dat lossen we nu dus allemaal op. En dat is dus ook ons doel. Van, dit zijn allemaal kinderziektes. Maar die ga je bij elke laadplein die je nieuw opzet ga je tegenkomen. Zeker als het machines zijn die zijn omgebouwd, nog niet in de database staan. Dus in dat opzicht denken wij ook dat we hier heel veel data mee gaan opwerken. Of ja, creëren. Die we weer kunnen gebruiken in nieuwe laadpleinen. Om dat in één keer goed te zetten zonder dat je weer al die kinderziektes tegen gaat komen.
En je hebt het dan over software met name. We hebben het net al over dat reserveringssysteem gehad. Zijn er nog andere dingen die je moest ontwikkelen? Want je zegt, we moesten best wel veel aan software dingen bouwen. Wat zijn nog meer dingen die jullie moesten gaan ontwikkelen?
Nou ja, eigenlijk dat hele planningssysteem. We gingen kijken, we dachten nou, een software protocol die dynamisch kan aansturen, die rekening houdt met duurzame energie, die ook rekening houdt met hoeveel net vermogen is er. Wij dachten, nou dat is er wel. Kunnen we wel zo kopen. Nou, daar kwamen we dus achter, dat is er dus niet. Toen moesten we het zelf gaan ontwikkelen. En die hele combinatie en die integratie, die hebben wij nu zelf ontwikkeld.
Ja, dus je hebt je eigen EMS, je eigen Energy Management System heb je erachter zitten. Die bepaalt waar komt welke stroom vandaan, waar gaat die precies naartoe. En is dat ook heel, is de software van Kempower, is daarin geïntegreerd? Of gebruiken jullie alleen de hardware van Kempower en zit er compleet eigen systeem zit er dan achter?
We gebruiken hardware, maar ook nog wel gedeeltelijk software van Kempower uiteraard. Want al die hardware draait natuurlijk deels ook voor de software van Kempower. En we gebruiken ook diverse schillen eigenlijk binnen de software om dat te regelen. Dus ChargEye van Kempower gebruiken we nu ook nog. Alleen, we zien dat heel veel dingen gewoon nog niet werken zoals wij het graag zouden willen. Dus we zien ook wel van ja, misschien...
Wat zijn voordelen of voorbeelden van die dingen die nog niet werken?
De integratie in totaliteit. Dus je hebt nu toch dan verschillende pakketten die je nodig hebt. En je wil eigenlijk gewoon één pakket hebben. Je wil gewoon één systeem waarin eigenlijk staat, dit is je accu dit is accu X. Als die eraan komt, gaat hij een automatische handshake wel maken. Dat is al gecontracteerd. We weten van wie die is. We weten dat hij op dat project staat. We weten dat hij HBA gerechtig is, noem maar wat. Die krijgt dus gelijk groene energie. Die moet om zo laat weer opgeladen zijn. Al dat soort dingen, dat willen we eigenlijk in één pakket zien te krijgen.
Ja, want dat begrijp ik dan. Dat is nog niet volledig geautomatiseerd op dit moment. Want het is nu, zeg maar, het plukje software, plukje A moet communiceren met plukje B. En dat gaat waarschijnlijk niet allemaal vlekkeloos.
Ja.
Daarom heb je ook zo'n elektriciteitsuitvoerder er rondlopen die daar op locatie eventjes in de computer kan duiken en kan zeggen, handmatig die systeem kan opstarten, zodat toch jouw machine geladen wordt.
Exact, ja.
Oké, daar kan ik me wel van voorstellen dat je daar inderdaad één integraal systeem voor wil.
En we willen natuurlijk ook dat die allemaal automatisch gaan laden pas op de meest gunstige tijden. Dus er staan straks 42 accu's. Nou, en die gaan gewoon aan wanneer wij zeggen, hey, dat is de apex op zijn laagst. Nou, en dan kijken we ook hoe lang is die op zijn laagst. En dat gaat weer bepalen hoe snel gaan we ze laden.
Oké, maar weet je dan ook wanneer die machines weggaan dan? Hoe laat ze weggaan? Of moet je dat ergens ingeven? Of?
Ja, dat weten we natuurlijk deels wel, omdat we zelf de grootste klant ook zijn. Dus we weten wel van om 4 uur komt het meeste binnen. Ook daarvoor hebben we dus de elektrische uitvoerder, of de CEO om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk weet je ook van alles komt om 6 uur, wordt het weer opgestart, dat het allemaal weer naar het project moet. Want dat heb ik nog helemaal niet verteld, maar we hebben ook nog 2 fulltime vrachtwagens elektrisch rijden die al die accupakketten heen en weer brengen tussen het project en het laadplein.
Oh cool, daar ben ik wel benieuwd naar. Jullie gaan met elektrische vrachtwagens stationaire batterijpakketten heen en weer brengen?
Ja.
Ja, ik denk dat je daar nog wel een opmerking over gaat krijgen. Ik vermoed dat er iets met ADR-regelgeving is die zegt dat dit misschien... dit kan perfect. Dit is een hele goede oplossing.
Vind ik ook.
Soms moeten we dingen ook gewoon praktisch benaderen. Je gebruikt dus elektrische vrachtwagens om die batterijpakketten weg te brengen. Dus je doet het echt helemaal zero emissie.
Ja.
Op die 4% die je dan net zei, die doet daarna. Oké, dat is wel tof. Dus dan ben je met elektrische vrachtwagens ook je elektrische energie in die batterijen aan het vervoeren. Hebben jullie ook nog de afweging gemaakt? Want dit voelt echt heel tegennatuurlijk voor mij om batterijen heen en weer te gaan rijden voor iets, zeg maar stroom wat eigenlijk in principe niks weegt.
Ja.
Dat een duur en zware batterij te stoppen tot mijn vrachtwagens heen en weer te gaan rijden. Hebben jullie ook nog de afweging gemaakt om een kleiner laadpleintje een eindje verderop neer te zetten, zodat je wat meer flexibiliteit had? Of is dat te klein? past dat niet binnen het concept?
Nou ja, deels natuurlijk kan dat. Alleen, je zit bijna altijd dat voor de bouw akkerpakketten getransporteerd moeten worden. Kijk, een vrachtwagen kan ergens heen rijden. Maar een graafmachine op rupsen, ja, die moet je op de dieplader zetten om ergens anders te gaan laden. En die dieplader, dan moet je met een elektrische dieplader erheen gaan. Dus dan is accupakketten wisselen op deze manier is eigenlijk de enigste optie. Ja. Of je moet echt heel veel verschillende locaties hebben waar je kan gaan laden. Maar dan nog wil je wel een accupakket naar dat punt brengen en niet de machine.
Wat is de ambitie van WhatUp? Waar willen jullie over 5 jaar staan?
Over 5 jaar? Een hele mooie.
We hebben de eerste 2 jaar hebben we gehad. Dus dan kunnen we rustig gaan ook wat vooruit gaan kijken. Het is gelukt, wat heel erg knap is.
Ja.
Om zo'n laadplein op te zetten. Zeker met als je uitlegt waar jullie vandaan komen. Er was gewoon helemaal nul ervaring in de hele bouwwereld. Over het opladen van voertuigen was eigenlijk ook helemaal niks bekend. En dan in 2 jaar zo'n project uit de grond stampen met alle organisaties eromheen. Ik vind het echt knap. Ik vind het bewonderenswaardig dat jullie dat voor elkaar gekregen hebben. Ik kan me voorstellen dat dat naar meer smaakt.
Zeker, zeker. Ja, ik kan het je sterker vertellen. Vorig jaar juni, toen moesten we de business case nog maken. Dus als je kijkt hoe snel dat is gegaan, dat is echt bizar geweest. Wij zien gewoon als WhatUp, maar gewoon wat er om ons heen gebeurt. De hele markt verandert, alles moet emissieloos. En wij zien dat wij als bouwers afhankelijk worden van laadpleinen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is niet dat we dit per se willen om te groeien. We zien dit gewoon. We moeten dit om ons core in leven te kunnen houden. Dus daarom zeggen wij eigenlijk van we moeten gewoon naar een landelijk dekkend netwerk. Om uiteindelijk al die bouwprojecten te kunnen voorzien van stroom. En het liefst duurzame stroom.
Ja, dus waar jullie naartoe willen over 5 jaar is eigenlijk in Nederland een landelijk dekkend infrastructuur voor bouwvoertuigen.
Ja.
En dat is ook wel weer...
En het liefst, en dat is misschien wel belangrijk om te noemen, wat voor iedereen is. Dus niet alleen voor Duur of Meer Ploegram van Noord, maar echt waar gewoon iedereen mee kan doen. Dus Ballersnedam, haal niet uit, iedereen. Ja.
Ja, ik vind dat wel erg cool. Ik zat het op bedenken, het is ook een blessing in the skies. Die stikstof, daar hebben jullie nog veel meer mee te maken dan ik met mijn vrachtwagens. Maar dat dingen zero emissie moeten, omdat er anders het gewoon helemaal niet doorgaat, dat is natuurlijk ook al een beetje een blessing in disguise. Want je denkt, ja, shit, we weten niet hoe het elektrisch moet, maar je hebt nu wel zo'n stok achter de deur. Ja, anders gaat het hele verhaal niet door. Dus dan kun je ook in een jaar blijkbaar zo'n heel laadplein en een heel concept kun je gaan optuigen.
Ja.
Ik vind het echt, jullie hebben het waanzinnig knap gedaan in zo'n korte tijd om dat voor elkaar te krijgen. Ik moet het nog zien of iemand dat jullie kan gaan nadoen in de toekomst. Zijn er nog dingen die jij wil toevoegen? Of heb jij nog oproepjes voor mensen? Want we gaan een beetje richting het einde. Ik ben al een beetje door mijn vragen heen. Heb jij nog zaken die je wilt... Nou, als iemand nou een goed idee heeft, wanneer ben jij bereid om naar ze te luisteren?
Elk goed idee is bereidheid om naar te luisteren, natuurlijk. Dat is een moeilijke vraag. Kijk, wat ik heel mooi vind aan WhatUp is natuurlijk dat Betuwe wint met Gerlach als directeur Betuwe wint en dat het project samen zijn gekomen en dat ze samen voelden van hé, ja, wij hebben een probleem met afzet, want ja, die windmolens worden eens in de zoveel tijd stilgezet. We zitten hier in een net congestiegebied en het project had een probleem, want ja, we moeten gaan laden, maar we hebben wel 3500 megawattuur op jaarbasis wat we moeten gaan laden. Ja, dat dan zo samenkomt. Ik denk dat dat gewoon heel mooi is. En ik denk dat dat misschien wel de grootste tip is. Het mooie is dat hier verschillende sectoren bijeenkomen en tot iets leiden wat gewoon nieuw is, revolutionair. En ja, wat weer tot nieuwe mooie dingen kan leiden. En ik denk dat dat misschien wel de opgave is. Dit kunnen we niet alleen, die elektrificatie. We moeten dit samen gaan doen.
Nou, cool. Hartstikke goed. Daarmee gaan we hem, denk ik, hier afsluiten vanuit het Winderige, zoals je nog steeds kunt horen. Hoe heet het plaatsje ook weer waar we hier zitten?
Varik.
Varik. Ja. Dicht bij Geldermalsen, waar het laadplein staat. September gaat het laadplein helemaal open. Dan is het ook voor iedereen het bezoeken. Zou iedereen er nu al naartoe kunnen als deze podcast online gaat?
Ik weet niet wanneer die online gaat.
Ja, ik denk met drie, vier weken zal die een keertje online zijn.
We verwachten eind september. Dan is het echt open. En dan volgens mij gaan we dan ook nog een open dag organiseren. Dus dan is iedereen welkom om langs te komen.
Nou, hartstikke leuk. Anna, dankjewel voor je tijd, voor je toelichting. Mensen kunnen je denk ik wel volgen en connecten op LinkedIn.
Zeker, ja, LinkedIn. Ja, absoluut.
Dus ik zou dat zeker doen om de ontwikkelingen voor WhatUp te volgen. Nogmaals bedankt voor je tijd en dan sluiten we hem af.
Ja, bedankt voor deze podcast. Leuk dat je hier aandacht aan wou besteden.
Goed zo, dankjewel.
Hi. Johnny hier nog eventjes. Heb jij nou vragen over de Masterclass Zero Emission Trucks? Of wil jij de situatie voor je eigen bedrijf laten berekenen via het rekenmodel Zero Emission Trucks? Twijfel dan niet om bij mij aan de bel te trekken. Ook als je vragen hebt die misschien goed zouden passen in deze podcast, stel ze via LinkedIn. LinkedIn is de beste manier om mij te bereiken. Dankjewel!